Goedemorgen allemaal. Ja, het zal geen verbazing wekken dat we het vanochtend over het nieuwe jaarthema gaan hebben. Laat ik eerst beginnen met gebed, voordat ik dat doe. Grote God, onze Vader, we willen u danken dat we hier vanochtend bij elkaar mogen zijn. Dat we in een vrij land leven, waarin we zomaar bij elkaar kunnen komen en mogen nadenken over die mooie woorden uit uw woord, de woorden die de apostel Paulus schreef. Dank u daarvoor en ik bid u dat u uw geest geeft, dat we door uw geest uw woord mogen verstaan. En dat we op die manier op u gericht mogen worden en dat ons geloof een werkelijkheid mag worden in ons leven. Dat we mogen wandelen op een manier die u waardig is. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Het jaarthema. Voor diegenen die nieuw zijn. En dan denk ik misschien vooral de jongste onder ons. Ik zie er niet heel veel. Maar misschien weet je het wel. Ieder jaar hebben we in Ebenezer een jaarthema. Dat is een tekst uit de Bijbel die we dan uitkiezen. Die dan een soort leidraad is door heel het jaar. Die we bijvoorbeeld gebruiken in het kinderkamp. Om daar het kinderkampthema op te baseren. Maar ook in de Bijbelstudies tijdens de gezinnenkampen staan we vaak stil bij dat jaarthema of de context van dat jaarthema, de brief waarin dat in staat, om op die manier ja, een gemeenschappelijke leidraad voor het jaar te hebben. En dat doen we al best wel lang. Je ziet dit fotootje naast dat hoofd van Lieden, zie je bordjes aan de muur hangen in Maarn. En daar staan ook jaarthema's uit andere jaren op. En dat onderste bordje, dat is een jaarthema uit 1976. Zo lang doen we dit al. En dat is een hele mooie traditie, denk ik. Je kan ook op de website van Ebenezer kan je een hele lijst vinden met alle jaarthema's door de jaren heen. En dan zie je inderdaad, mijn geluid is ineens veranderd. Dan zie je inderdaad dat al in 1976 het eerste jaarthema is. Jezus zei, ik ben het licht der wereld. En eigenlijk is het heel fascinerend om te kijken wat al die jaarthema's zijn door heel het jaar. Vooral die tweede, 1977, dat was nog maar de tweede keer dat een jaarthema werd gegeven. Toen was het jaarthema, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Die vind ik echt fascinerend. Wat moeten de mensen toen hebben gedacht, toen ze dat als jaarthema kregen? Wie waren daarbij? Ja, enkele, weten jullie dat nog? Wat de bedoeling daarvan was? Ik vraag het me af. Ik vind hem wel interessant. En wat je ook ziet bijvoorbeeld bij 1981, dat er daaronder staat, in 1981 wordt het jaarthema voor het eerst op een kaars gezet. Nou, dat is ook een traditie die we nog steeds doen. En straks, na afloop van de dienst, zullen er ook inderdaad kaarsen zijn en ook kaarten met het nieuwe jaarthema. Dat jaarthema is niet door mij uitgekozen. Ik had nooit een idee hoe dat nou ging. Dit jaar heb ik dat voor het eerst een beetje van dichtbij mogen zien. Dit jaar is het jaarthema door Ed gekozen. Biddend natuurlijk, biddend dat dat een zegen mag zijn voor onze gemeente. Dus als je klachten hebt. Nee. Grapje. Wat is het jaarthema? Dat ga ik zo vertellen natuurlijk. Maar ik denk dat het voor jullie wel duidelijk is dat dat uit Paulus' brief aan de Colossenzen komt. En ik wil eerst wat vertellen over die brief en dan kom ik bij dat jaarthema. Want Paulus schrijft een brief aan een gemeente, een groep mensen in de stad Colosse. En die stad die ligt in wat wij nu West-Turkije noemen. Dat was best een bekende stad. Maar toen Paulus die brief schreef, was hij daar nooit geweest. Paulus zat op het moment van schrijven van die brief, zat hij in de gevangenis. Samen met een medewerker, een vriend van hem, Epaphras. En die Epaphras, die kwam uit Colosse. En waarschijnlijk heeft Epaphras Paulus verteld over die mensen daar in Colosse. Die tot geloof zijn gekomen. Staat ook in die brief dat Epaphras hun het evangelie heeft geleerd. En waarschijnlijk is dat dan de reden dat Paulus heeft besloten om hun een brief te schrijven. Allereerst om hun te bemoedigen, ze te laten weten dat hij weet van hun bestaan. Hij schrijft bijvoorbeeld ook, daarom hebben wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we dat gehoord hebben, namelijk dat jullie tot geloof zijn gekomen. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Paulus wil ze laten weten, ik denk aan jullie, ik bid voor jullie. Ik bid voor jullie dat jullie Gods wil mogen leren kennen, zodat je hem ook waardig mag gaan wandelen. Dat is een eerste reden om die brief te schrijven. Maar een andere reden is ook omdat Paulus ze wil waarschuwen. Want in dat vroege christendom, toen de eerste christenen overal opkwamen, zou je kunnen zeggen, tot geloof kwamen. Toen was er het probleem dat er heel veel ideeën waren. Ideeën vanuit het Jodendom, dat al een gevestigde godsdienst was. Ideeën vanuit allerlei heidense godsdiensten. Hè? Die mensen waren eigenlijk van nature gewend om meerdere goden te dienen. En al die verschillende goden hadden hun eigen rituelen, hun eigen ideeën, hun eigen regels. En mensen vonden het helemaal geen probleem om dat een beetje te mixen. En dat was een gevaar voor die eerste christenen. Want dat was absoluut niet de bedoeling voor het christendom. Er waren heel wat mensen, dat lees je ook in deze brief, die nieuwe gelovigen wilden voorschrijven wat ze zouden mogen eten en wat ze niet zouden mogen eten of drinken. Of welke feestdagen ze zouden moeten vieren. Of dat ze Sabbat zouden moeten vieren. Of ook, wat Paulus specifiek schrijft, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering. Zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. Er waren dus ook mensen die vonden dat je aan een zelfvernedering, een soort ascese, hè, wat monniken doen, denk ik dan maar, dat een soort vroom gedrag was. Of engelenverering. Nou, we weten vanuit een soort half-christelijke stroming die later opkomt, het gnosticisme, dat engelenverering iets was dat mensen dachten dat dat je de allerhoogste God had, maar daartussen in de goddelijke wereld had je ook een hele laag met allemaal tussenwezens, engelen, en ook die kon je aanroepen en die konden je helpen om dichter bij God te komen of om geheime kennis bijvoorbeeld te krijgen. En daar kon je ook mee bezig houden, daar kon je visioenen van krijgen, zodat je geheime kennis van het goddelijke zou krijgen. Maar het probleem met al die voorschriften en al die extra ideeën, die eigenlijk helemaal niet bijbels zijn, is dat die de mens voorstellen alsof die mens nog niet helemaal af is. Hè? Alsof je een puzzel bent, maar er ontbreken puzzelstokjes daaraan. Je bent nog niet helemaal compleet. En pas als je aan al die voorschriften, al die regels, of als je je verdiept in die visioenen, dan krijg je die extra puzzelstukjes en word je een complete, volle gelovige. En dat is een probleem. Want er zijn natuurlijk mensen die dat heel fanatiek doen. En die voldoen aan al die regeltjes. En die zien zichzelf dan als zo'n complete puzzel. Een uberchristen. Maar er zijn ook mensen die dat niet zo nauw nemen. En sommige mensen zijn gewoon een gatenkaas. En dan krijg je natuurlijk verschil tussen mensen. En dan gaat de een zich verheven voelen boven de ander. Of de ander gaat de ander verachten omdat hij denkt dat hij veel te veel zijn best doet. En dat is absoluut niet de bedoeling. Hè, en dit zijn problemen, engelenverering, zelfvernedering, die wij niet zo herkennen. Maar ik denk dat het nog steeds echt wel actueel is. Ook bij ons, ook bij andere christelijke kerken, zijn er allemaal menselijke ideeën. Soort regeltjes die wij zelf bedenken in ons hoofd, waarvan wij vinden dat andere christenen daaraan moeten voldoen. En als wij naar die anderen kijken, dan zien wij een heel hoop lege puzzelstukjes. Maar Paulus gaat daar tegenin. Paulus vindt dat als je dat doet, als je dat soort wat hij noemt menselijke tradities, als je je daarop richt, dan richt je je niet op Christus. Dan wijs je eigenlijk Christus af. Dan wijs je eigenlijk af wat Christus heeft gedaan. Want, en dat is een heel betoog van Paulus in die brief, Christus is eigenlijk zo'n geheim van God. Je zou kunnen zeggen geheime kennis. En dat geheim is dat in Christus, als je gelooft, als je met Christus verbonden bent, dat je eigenlijk alles al hebt ontvangen. Paulus zegt ook dat hij zich inspant voor die gelovigen in Colosse. En dan schrijft hij, zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen. Tot de kennis van Gods geheim, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Alle schatten, alle geheimen zijn al in Christus aanwezig. En even verderop schrijft hij, want in hem woont de goddelijke volheid lichamelijk. Hè? God in zijn compleetheid, God in zijn volheid, woont in Christus lichamelijk. En in hem bent u van die volheid vervuld. In hem, als je in Jezus gelooft, als je met hem verbonden bent, dan heb je de complete volheid van God al in je. Dan ben je al zo'n complete puzzel. En is er geen enkel puzzelstukje dat ontbreekt. En Paulus maakt dat ook heel concreet. Hij geeft voorbeelden, hè? Als je met Christus verbonden bent, dan ben je als het ware al besneden. Dan hoef je bijvoorbeeld niet, net als Joden onder de wet, besneden te worden. Als je met Christus verbonden bent, is het alsof jouw oude leven dat leven dat je leidde voordat je tot geloof komt, alsof je daarvoor bent gestorven. En je bent met Christus begraven. En je bent met hem opgewekt. En tot nieuw leven gewekt. En je leeft eigenlijk een nieuw leven. En alles wat ooit tegen jou getuigde, alle fouten die je maakte, die zijn uitgewist door zijn kruis. En nu je tot nieuw leven gewekt bent, zegt Paulus, bedenk dan de dingen die boven zijn. He, die tekst die Judith net heeft gelezen, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want daar is je nieuwe leven. Wees daarmee bezig. En dat bedoelt hij niet heel zweverig, alsof je dan de hele tijd met je hoofd in de wolken moet zitten, de hele tijd Bijbelstudie moet doen. Nee, heel praktisch. Leef je leven eigenlijk alsof je een nieuw persoon bent. Hij vergelijkt het met een jas die je uitdoet. Je oude leven doe je uit en nu doe je eigenlijk de jas van je nieuwe leven aan. En dat nieuwe leven houdt in dat Christus alles is in jou. Dat je hem gaat volgen, dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor de ander. En dan in de context van dat betoog wat hij aan het houden is, schrijft hij dan uiteindelijk die laatste verse die Judith heeft voorgelezen. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart, psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Nou, dat eerste vers daarvan, dat is ons nieuwe jaarthema. In de NBV-vertaling, de NBV 21-vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, is het die bovenste tekst. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. En in de Nederlandse concordante vertaling staat daar, laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen zijn, scheidsrechter zijn in jullie hart en word dankbaar. Nou, we hebben ervoor gekozen om die tweede versie, om die op de kaart te zetten en ook op de kaars. En daar wil ik het nog dan over hebben, over die tekst, wat die tekst tot ons te zeggen kan hebben. En natuurlijk zal dat ook verder worden uitgewerkt in Bijbelstudies in de kampen. Want een eerste verschil wat je al ziet als je die twee vertalingen met elkaar vergelijkt, is dat er in die ene vertaling het woord heersen staat en in die andere vertaling staat het woord scheidsrechter zijn. En dat komt eigenlijk omdat Paulus een woord gebruikt daar wat niet zozeer heersen betekent. Paulus schrijft in het Grieks en er zijn andere Griekse woorden die echt heersen als een koning betekenen. Maar Paulus gebruikt een best wel uniek woord, eigenlijk alleen in deze brief gebruikt hij dat. Dat is ontleend aan de sport. En dan moet je denken aan sport in die tijd, ik denk een atletiekwedstrijd, waarbij er dan een scheidsrechter is of een jury die bepaalt wie uiteindelijk de winnaar is. Dat is degene die beslist. Dus misschien zou je het wel kunnen vertalen met, behalve laat de vrede van Christus scheidsrechter zijn in uw hart, laat de vrede van Christus de beslissende factor of het beslissende zijn in je hart. Datgene wat uiteindelijk de prijs uitreikt. En misschien gebruikt Paulus dit unieke woord wel, omdat hij eerder al datzelfde woord, enigszins verwant, had gebruikt. Toen hij schreef, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering. Eigenlijk staat daar het woord voor veroordelen staat ook, laat mensen niet als scheidsrechter tegen u optreden. En u eigenlijk dus afkeuren, u niet laten winnen, omdat ze vinden dat je aan zelfvernedering en engelenverering moet doen. En het is alsof Paulus daar eigenlijk mee wil zeggen, laat nou niet menselijke tradities de beslissende factor zijn in je hart, maar laat de vrede van Christus die beslissende factor zijn. Want wat is die vrede van Christus? Wat is vrede? Wat is vrede van Christus? Als je gewoon vrede zegt, dan denk je natuurlijk meteen aan de afwezigheid van oorlog. Dat is vrede, dat is zo. Maar het kan ook een bredere betekenis hebben. En ook als je deze tekst zo leest, laat de vrede van Christus heersen in uw hart, dan krijg je misschien snel het idee, dat had ik in eerste instantie ook wel een beetje, dat er eigenlijk zoiets mee bedoeld wordt. Laat nou maar Christus rust komen in je hart, zodat je kalm bent, een rustig gevoel hebt, de vrede die hij geeft. En dat is natuurlijk ook wel zo. Geloof geeft ook vrede op die manier in je hart. Die kan rust geven als je weet dat God alles in zijn hand heeft en alles onder controle heeft. Maar toch denk ik niet dat Paulus dat hier bedoelt. Allereerst omdat er staat in uw hart. Hè. Wij zien dat vaak als onze zetel van gevoel. Maar in de Bijbel is hart juist de plek waar je beslissingen plaatsvindt. Waar je denken is. Dus het gaat om hoe je denkt over dingen. En die vrede, dat heeft in de Bijbel ook een bredere betekenis. Als je kijkt in de Bijbel hoe vrede wordt gebruikt, in het Hebreeuws, dat weten we allemaal, denk ik, is dat het woord shalom, dat wordt inderdaad gebruikt in de betekenis van afwezigheid van oorlog. Hè. Bijvoorbeeld in deze tekst in Deuteronomium, hè, dat is een tekst waarin regels worden gegeven voor het voeren van oorlog, staat: als ze echter geen vrede willen sluiten en liever de strijd met u aangaan, dan moet u de stad belegeren. Daar is het gebruikt als tegenhanger van oorlog. Maar die stam van dat woord shalom wordt ook op andere manieren gebruikt. Bijvoorbeeld in een tekst die zegt: wie een stuk vee doodt, moet het vergoeden. Eigenlijk staat daar: moet vrede maken. Of als Jozef zijn broers voor het eerst weer ontmoet, dan vraagt hij of het goed gaat met zijn vader. Eigenlijk vraagt hij, heeft uw vader vrede? Want vrede in de Bijbel is eigenlijk een begrip waarmee een situatie van heelheid, van compleetheid wordt bedoeld. Van iets wat gebroken is, hè? Een stuk vee dat je doodt, of iemand die ziek is, naar een situatie die weer heel en compleet is. Je vergoedt dat stuk vee. Iemand wordt weer beter. Hè? Daar heb je die puzzel weer. Een heel plaatje, een compleet plaatje, compleetheid. Daar heeft vrede eigenlijk mee te maken. En dat is dan ook wat Jezus, hè, de vrede van Christus, biedt. De vrede van Christus gaat eigenlijk over een situatie waarbij er eerst gebrokenheid was. Iets was niet heel. En Jezus heeft dat weer heel gemaakt. Hij heeft dat weer compleet gemaakt. En als je nagaat in de brieven van Paulus, zijn dat eigenlijk twee aspecten. Allereerst is het de situatie, de relatie die mensen hebben met God. Mensen zijn van nature geneigd om dingen te doen. Paulus noemt dat boze werken. Dingen te doen die God niet oké vindt. Kijk maar om ons heen. Kijk maar in de wereld wat mensen belangrijk vindt. Onze wereld is ikgericht. Het gaat eigenlijk voornamelijk om zoveel mogelijk zelfgewin. Zoveel mogelijk genot. En op die manier doen mensen dingen waarin ze vijandig zijn tegen God. En die gebroken situatie, die heeft Jezus heel gemaakt. En dat zegt Paulus ook in de Colossenzenbrief. Dan zegt hij: in hem, in Christus, heeft heel de volheid van God, dus God zelf eigenlijk, willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Verzoenen is van een vijand een vriend maken. Dus God heeft in Jezus willen wonen en door hem en voor hem van alle mensen, van alle dingen, vrienden willen maken. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. God heeft dus de relatie die kapot was tussen mensen en hem. Voor ieder die gelooft, uiteindelijk voor alle mensen, dat is ons evangelie natuurlijk. Heeft hij die relatie weer heel gemaakt. Dat is een eerste aspect van die vrede van Christus. De vrede die Jezus tot stand heeft gebracht. Het tweede aspect is vrede tussen mensen onderling. Dat was vooral een issue in de tijd van Paulus. In de tijd van Paulus had je natuurlijk de Joden, het Joodse volk. Die hadden de belofte en het woord van God. Maar zij dachten dat dat niet voor heidenen bedoeld waren. Zij dachten dat ze zelfs geen omgang met niet-Joodse mensen, met heidenen mochten hebben. Hè? En Petrus had er een heel visioen voor nodig. Van zo'n laken wat uit de hemel komt, met allemaal onreine dieren. Om aan hem duidelijk te maken dat het evangelie en Gods redding ook voor heidenen is. En dat is ook iets wat Jezus tot stand heeft gebracht. En dat schrijft Paulus in de Efezebrief. Daar schrijft hij: want hij, Christus, is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Die vijandschap, die gebroken relatie die er was tussen Joden en niet-Joden, dat was geen eens gebaseerd op de Bijbel, dat was gebaseerd op menselijke bedachte regels, die heeft Jezus weggedaan. En nu zijn samen één geworden, één in één lichaam, in één groep. En omdat Jezus die vrede tot stand heeft gebracht, en omdat die vrede de beslissende factor mag zijn in ons hart, kun je nu naar jezelf kijken en kun je daar een puzzel zien zonder ontbrekende puzzelstukjes. Ieder van jullie, wij allemaal, zijn door de vrede die Jezus tot stand heeft gebracht. Die heelheid die hij heeft gebracht. Zijn complete puzzels. En daarom kunnen we in alle vrijmoedigheid een relatie hebben met God. Kunnen we gewoon tot hem bidden. Hoeven we ons niet schuldig te voelen dat we niet goed genoeg zijn. Dat er nog iets aan ons mist. Nee, wij zijn een complete puzzel dankzij de vrede van Christus. En op dezelfde manier kunnen wij naar de ander kijken. Hoe gek die ander ook doet. Hoe gek wij die ander ook vinden. Hoe verschillend die ander ook van ons is. Die ander is ook een complete puzzel. En daarom kunnen we vrede hebben met die ander. En kunnen we ook samen met die ander in één groep, dat is wat Paulus het lichaam van Christus noemt, functioneren, samen zijn. En dat is dat lichaam, hè? Die vrede van Christus, waartoe wij ook in één lichaam geroepen zijn. Nou, ik denk dat dat lichaam van Christus wel een bekend beeld is. Maar toch, voor degene die daar nooit zo even over hebben nagedacht, wil ik dat beeld eens duidelijk maken, maar dan aan de hand van een ander beeld. En daar dacht ik aan toen mijn zwager ons meenam naar André Rieu. Vorige maand, met kerst, zijn we met ons gezin, met mijn ouderlijk gezin, naar een concert geweest van André Rieu. Ik weet niet of iemand daar wel eens is geweest. Ik zie daar knikken, televisie. Voor diegenen die dat nog nooit hebben gezien of meegemaakt, heb ik een korte impressie.
Meine Frau ist zum 30. Mal jetzt bei André Rieu.
And we just love to be here. We just love to be here.
The best concert I ever attended.
Even een verrassing natuurlijk. Dat is één reden waarom ik het liet zien. Maar ook omdat ik het wel serieus meen. André Rieu die heeft zijn eigen orkest. Je ziet het daar. Ik wou het aanwijzen. Ja, dat kan. Je ziet het daar. Zijn Johann Strauss orkest. En dat orkest bestaat uit allemaal verschillende muzikanten. En ook nog zangers. Uit allerlei verschillende landen. Allerlei verschillende mensen. Maar het bijzondere is dat hij met dat kerstconcert, behalve zijn eigen concert, ook nog, die zie je hier, die zag je ook op het filmpje marcheren, ook nog 400 koperblazers erbij had gevraagd. En dat was dus één heel groot orkest met heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende muzikanten. En dat klonk geweldig. Dat klonk als één orkest. En je snapt de vergelijking al, hè? Dit is toch wel een beetje het idee van dat beeld dat Paulus gebruikt, lichaam van Christus. Het gaat erom dat dat allemaal verschillen zijn, allemaal verschillende muzikanten, maar toch als één geheel klinkt. En het is niet zo dat al die muzikanten hetzelfde moeten zijn. Ze moeten niet allemaal viool spelen, want dan is het geen orkest meer. Ze moeten juist allemaal verschillend zijn, want dan klinkt het juist heel mooi. En dat is ook precies wat het beeld van het lichaam voor Christus wil duidelijk maken. We zijn allemaal verschillend, maar die verschillen moeten we niet proberen weg te stoppen. En we moeten niet alleen proberen om te gaan met mensen die hetzelfde zijn als wij. We moeten juist die verschillen omarmen, want we hebben elkaar nodig. Die muzikanten in dat orkest hebben elkaar nodig. De viool kan niet zeggen tegen de trompet, ik heb jou niet nodig. Snap je het beeld? Mooi hè? En bij dit enorme orkest, dat werkt natuurlijk omdat er één dirigent is, André Rieu. Nou waren wij ook nog bij een ander concert. Nou ja, het was niet echt een concert, maar dat was de kerstnachtdienst van het Leger des Heils. Daar was in ieder geval wel een orkest, een veel kleiner orkestje, van zo'n 20 koperblazers. Maar daar was ook één dirigent en die zat met zijn stokje te zwaaien. En die leidde dat orkest en dat klonk ook geweldig. En toen na afloop, toen zei Jens, het klonk hartstikke mooi hoor, maar wat die man daar met dat stokje nou daar de hele tijd deed, Dat was volkomen overbodig, zei hij. Hè? Die hadden ze net zo goed kunnen afvoeren. Nou, zo zei je het niet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Een dirigent is enorm belangrijk. En zo'n orkest kan alleen als een eenheid functioneren, met al hun verschillen, omdat er een dirigent is. En nou wilde ik dat ook met een filmpje duidelijk maken. Oh. Heel grappig natuurlijk. Is een geweldige komiek. Maar ook dit bedoel ik heel serieus. Want dit filmpje laat ontzettend goed zien waar een dirigent nou voor nodig is. Een dirigent bepaalt het tempo van een muziekstuk. Dat kan snel zijn of langzaam. Dat is echt aan de dirigent om dat te bepalen. En daarbij heeft hij ook een bepaalde interpretatie. Soms moet muziek klinken alsof er strijd is. Dus dan moet het een beetje agressief klinken. En soms moet het liefelijk klinken omdat het over de liefde gaat. Dat bepaalt de dirigent. Daarbij geeft de dirigent precies aan wanneer iedereen moet beginnen met spelen. Zodat heel dat orkest, dat uit allemaal verschillende muzikanten bestaat, allemaal tegelijk beginnen. Maar ze hoeven nog niet allemaal te beginnen, want sommigen moeten bijvoorbeeld pas bij maat 10 beginnen. Dus die dirigent, die is ook aan het tellen. Misschien let niet iedereen op, maar die dirigent weet precies wanneer de 10e maat is. En geeft dan aan de violen dat ze dan moeten invallen. Daarbij let de dirigent erop dat het goed in balans is, dat niet die violen harder klinken dan de fluiten, of bijvoorbeeld als er een solist bij is, dat het hele orkest niet de solist overstemt. De dirigent bepaalt ook de balans tussen de verschillende muzikanten en daarmee ook de dynamiek. Soms moet het wat harder klinken, als het spannend is, en soms moet het ook weer zachter gaan klinken. En misschien wel het belangrijkste wat een dirigent doet, is inspirerend zijn, een inspirerende leider zijn. En als je bij André Rieu bent, dan zie je dat spat er vanaf. Dat is gewoon een man, je ziet hem daar staan, je ziet dat hij de centrale leider is van het orkest. En dat hij er op een of andere manier in slaagt om als een soort voetbalcoach, dat orkest, die toch elke avond speelt, iedere keer weer te laten stralen en het beste te laten geven. Dat is dus ook wat een dirigent doet. En het mooie bij André Rieu is, hij is wat ze noemen een Stehgeiger. Dat is een type dirigent, een Stehgeiger, een staande violist, die het orkest leidt door zelf ook mee te spelen. Dat beeld ken je ook wel van hem, hè? Hoe hij voor zijn orkest staat en zo meespeelt. Hij doet zelf ook mee. En ik dacht, hoe mooi beeld wil je nou hebben van onze Stehgeiger? De dirigent met een hoofdletter van ons orkest, het hoofd van onze lichaam, Jezus Christus. Die zelf ook het voorbeeld geeft. Die zelf zijn rijkdom bij God heeft achtergelaten en mens is geworden. Gewoon net als wij. Meedoet met ons. En in zijn mens zijn is hij zelfs gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Heeft hij zichzelf gegeven. Wat een inspirerend voorbeeld voor ons om te volgen. Om zo hem achterna ook ons eigen oude leven achter te laten en een nieuw leven te leiden. En door zijn dood heeft Jezus vrede gebracht. Vrede tussen ons en God en vrede tussen mensen. En op die manier, door die vrede, is het alleen mogelijk dat wij met al onze verschillen één grote groep kunnen vormen. Paulus zegt Joden en niet-Joden. Skieten, barbaren, slaven, vrije, Vrouwen, mannen, we zijn allemaal verschillend en die verschillen mogen ook gewoon blijven. Die verschillen zijn zelfs nodig. En toch vormen we allemaal één groep, omdat er harmonie is in het orkest. En die harmonie is door Jezus tot stand gebracht. Als wij allemaal kijken naar die dirigent en precies doen wat die dirigent zegt en aan ons aangeeft. Als we precies gaan spelen wanneer hij dat aangeeft en net zo hard spelen als hij aangeeft. Dan kunnen we functioneren als één orkest. En dat beeld laat ook zien dat we allemaal nodig zijn. Alle muzikanten zijn nodig in dit orkest. Daarom liet ik naar de jonge mensen appen. Ik ga jullie vertellen waarom het goed is om zondagochtend hier te komen. Dat is omdat het goed is om bij elkaar te zijn. Jezus is niet het hoofd van jou alleen, of van ons alleen. Jezus is het hoofd van een groep. En dus is het de bedoeling dat je als groep functioneert. Dat hoeft natuurlijk niet alleen Ebenezer te zijn, dat kan ook een andere groep zijn. En in die groep is iedereen nodig. Wij hebben jonge mensen nodig en jonge mensen hebben oudere mensen nodig. We hebben het nodig dat jonge mensen tegen ons vertellen waar ze tegenaan lopen. Wat de moeilijkheden zijn in de maatschappij, want oude mensen weten dat vaak niet. Maar we kunnen jullie wel helpen, want we zijn zelf ook jong geweest. En we kunnen voor jullie bidden. Dus jullie moeten er zijn. En zo moet eigenlijk iedereen er zijn, zoveel als het kan, want de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen. Dat kunnen we hier in deze groep doen door stoelen klaar te zetten. Of heel veel mensen hebben op de zondagsschool gezeten. We hebben ook mensen nodig op de zondagsschool om weer aan de nieuwe kinderen het verhaal te vertellen. We hebben ook kinderen nodig, dus we hebben jullie kinderen ook nodig. En zo hebben we elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om mensen te bezoeken die hier niet kunnen zijn, die ziek zijn. Zodat we toch als één groep kunnen functioneren. En dat is volgens mij waar die tekst uit Colossense over gaat. Wat die vrede van Christus functioneert. Waartoe wij in één lichaam zijn geroepen. En nogmaals, dat is alleen mogelijk als wij eigenlijk de controle zelf uit handen geven. En Jezus als grote dirigent toestaan om de controle over te nemen. En dat is volgens mij waar deze verzen dan ook over gaan. En die zal ik als laatste lezen. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Alleen als je die vrede die hij heeft bewerkstelligd toelaat, als je op die manier kijkt naar die andere, de ander ook ziet als compleet plaatje, jezelf ook ziet als compleet plaatje, complete puzzel, dan kun je een vrije relatie hebben met God en met andere mensen. En dat leidt tot dankbaarheid. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Eigenlijk staat er niet Christus woorden, maar Christus woord. Het gaat niet zozeer om de woorden die Christus heeft gesproken op aarde of in de hemel. Maar het gaat erom dat zijn woord in jou woont. Zodat als jij gaat praten, als de dirigent dat aangeeft, dat je zijn woorden spreekt. Dat het is alsof mensen Christus horen. Dat staat er ook achter. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Eigenlijk letterlijk alsof je in een orkest zit en de geest geeft aan wat je kan zingen. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Doe alles precies zoals de dirigent aangeeft. Terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Nou, laat ik dat doen. En dan gaan we over naar wat hier staat. Grote God en Vader, we danken u. We danken u dat u ons een nieuw jaarthema geeft. Mijn gebed is dat het enigszins duidelijk is wat ik denk dat Paulus daarmee bedoelde. Maar ik bid u dat u het wil uitwerken in ons hart. Dat u ons doet beseffen dat Jezus vrede heeft gemaakt. Een situatie die gebroken was, heel heeft gemaakt. Dat wij compleet zijn in hem, dat er niks aan ons ontbreekt. Dat we op die manier naar onszelf en naar anderen mogen kijken. Ik dank u daarvoor dat u dat voor ons heeft bewerkstelligd. Mag dat een realiteit zijn in ons leven. Mag uw geest daardoor werkzaam kunnen zijn in ons leven. Waardoor we u de ruimte geven en let op hoe u de dingen aangeeft. En dat we op die manier in ons leven mogen wandelen op een manier die u waardig is. Dat wil ik u vragen, ook voor het komende jaar, ook voor onze gemeente. In Jezus' naam, amen. Ik ga zelf achter de piano zitten en Siebe die gaat met jullie de maaltijd regelen.